Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Ellen Pitlow. Ik ben fotograaf, schrijver en radiopresentator. In deze podcast ga ik één op één in gesprek met dierenliefhebbers om zo de diepte in te kunnen gaan over een specifiek dier of onderwerp dat met dieren te maken heeft. Dieren hebben recht op een leven dat aansluit op hun natuurlijke behoeften. Een leven waarin ze ruimte krijgen om zichzelf te zijn, zonder beperkingen of misbruik. Vandaag duiken we in de wereld van paardenwelzijn. En de vraag is natuurlijk, hoe is het met onze paarden gesteld? Ik ga in gesprek met Sarah Pesi. Zij is dierenwetenschapper en paardengedragsdeskundige bij Dierenrecht. Welkom,
hallo.
Sarah.
Hallo. Ja, daar ben ik.
Nou, ontzettend leuk. Ik heb me er ontzettend op verheugd.
Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Echt heel leuk om te doen.
Nou, heel erg graag gedaan. Ik heb alleen één dingetje. Ik heb zoveel gevonden waar wij over kunnen praten, dat we er denk ik maar 3 uur van moeten maken. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is dat we de highlights eruit halen. Het gaat over paardenwelzijn. Daar duiken we in. Ik heb zelf 3 paarden. Jij hebt ook paarden, weet ik.
Klopt, ja. Ik heb er wel 8. Op het moment.
Wauw. Oh, vandaar dat jij zegt van dat het handig is om een kudde in te zetten tegen de wolf. Want jij hebt een kudde.
Jazeker. Als stabiele kudde zijn ze wel beter bestand. Ja.
Kijk, nou, daar zullen we het straks ook nog even over hebben. Ja. Gangenpaarden. Wat voor soort paarden heb jij?
Klopt. Ik heb IJslanders en Rocky Mountain Horse.
Wow.
En dat is van IJsland uiteraard. En een Amerikaans ras, wat dus ook kan tulten en telgangen. Dus normale paarden doen stap, draf en galop. En dan in verschillende tempo's. En deze paarden kunnen dan ook nog tult. Dus een soort hele snelle stap. Maar altijd 1 voetje aan de grond. Een telgang is een beetje zoals een kameel kan rennen.
Okay.
En vooral die tult die zit gewoon heel lekker. Dus het zijn paarden die heel stabiel kunnen lopen.
Een wandelende fauteuil heet dat. Ik heb het nog nooit mogen ervaren. Ik weet het wel. Inderdaad, de paarden die ik dan heb, hebben 3 gangen. Maar het is heel bijzonder dat ze 5 gangen hebben. Ik denk dat we een goed gesprek krijgen, want we hebben er allebei echt iets mee. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, even om te beginnen, dier en recht. Dat is wel grappig. Ik zocht van, goh, waar komt dat nou vandaan? En toen zag ik ineens de directeur. En toen dacht ik, hé, wat grappig. Met haar heb ik al een gesprek gehad over varkens in nood. En ja, dier en recht is ontstaan uit varkens in nood.
Klopt. Ik ben daar 8 jaar geleden begonnen. En het is inderdaad oorspronkelijk een idee geweest. De varkens te helpen, de vee-industrie te stoppen. En daar kwamen steeds meer problemen bij. Dus over kalfjes, maar ook over doorgefokte honden en katten. En daarvoor is dus deze stichting opgericht. En op een gegeven moment kwam ik in contact met iemand die al bij Varkens in Nood werkte. En die zei, Saar, jij weet zoveel over die paardensector. Je moet dat eens uitleggen daar op kantoor. Dat was helemaal geen sollicitatie. Ik dacht, ik kom gewoon even uitleggen waar zij dan allemaal nog aan moeten werken. En toen vertelde ik dat. En toen was het eigenlijk, wanneer kan je daar wat aan gaan doen? Wanneer wil je beginnen?
Wat mooi.
Ik was op dat moment als zelfstandige bezig voor dierenwelzijn om cursussen te geven en les te geven over paardenwelzijn. Toen dacht ik, met dit kan ik zo'n groot bereik halen. Dat is zo fijn. En dat is echt als thuiskomen geweest.
Nou, ik kan me daar ook wat bij voorstellen dat als je heel erg dol op paarden bent en je kunt dan ook wat voor ze doen, is dat ook heel bijzonder. Ik denk dat het goed is dat we even de naam van de directeur noemen, Frederike Schouten. Ik zag een foto op de website en ik heb even zitten tellen. Volgens mij doen jullie dit met 17 man-vrouw. Klopt dat een beetje?
Klopt ongeveer. Ja, wij hebben een communicatieteam wat bijvoorbeeld ook de website beheert. En onze administratie die is voor Varkens in Nood en Dierenrecht gedeeld.
Mm-hmm.
En dan hebben we bij Varkens in Nood een aantal mensen. En bij Dierenrecht zitten we eigenlijk maar met 3 personen, waarvan ik en een collega deeltijds werken en Frederik voltijd.
Oké, dan gaan we eens de paardenwereld induiken. Waar wil je beginnen? Jullie hebben een campagne op dit moment over de zweep. Is dat een goed iets?
Misschien interessant dat ik even uitleg hoe zoiets in werk gaat. Ja, wij zien de paardensector uit meerdere onderdelen bestaan. Dus één deel is de houderij. Dat gaat dan over de huisvesting. En bijvoorbeeld eenzaamheid is altijd een belangrijk speerpunt bij ons. En het andere stukje is de sport. Het gebruik van die paarden, waarbij allerlei problemen komen kijken. En dan hebben we nog een categorie, eigenlijk deels buitenland, maar dat is bijvoorbeeld paarden voor de slag, paarden voor hormoongebruik. En ja, dat is een wat groter probleem, kunnen we niet in Nederland alleen aanpakken. Dus dat doen we samen met andere organisaties in het buitenland. En voor Nederland zijn we heel actief dit jaar op eenzaamheid en op het gebruik van dwangmiddelen in de paardensport. En dan nu specifiek de zweep.
Oké, nog heel even terug naar dat buitenland. Daar heeft die bitterbal ook mee te maken, hè?
Klopt, ja. Wij hebben onderzocht dat in Nederland snackbars, restaurants, cafés wordt vaak vlees van de groothandel verkocht, waarbij de consument niet weet wat ze eten. En wat blijkt is dat die groothandels zoals Sligro, Hanos en er zijn er nog een aantal hoor, die verkopen dus bijvoorbeeld kroketten en bitterballen en er staat dan op vleeskroket. Maar op de achterkant lees je dat dat dan bijvoorbeeld 20% paard is. En dat vlees komt uit Zuid-Amerika. Vooral uit Uruguay en uit Argentinië. En die paarden hebben echt een enorme lijdensweg achter de rug. Vaak van dagenlange transporten waarin er al paarden onderweg doodgaan of gewond raken. En die slachthuizen die worden dus officieel gecontroleerd door Europese instanties dat het aan de normen voldoet. Maar dat is dan één keer per jaar en aangekondigd. Dus dan is het eventjes op orde. En van lokale organisaties daar krijgen wij dan beelden van hoe afschuwelijk het is op het moment dat die controles niet gaande zijn. Zelfs zo erg dat in die laatste controles waren er gewoon geen eens paarden aanwezig. Ik dacht, we hebben deze week geen paarden om te slachten. En waren al die paarden waren even verhuisd, zodat ze dat niet hoefden te tonen. Dat
niet
soort dingen, dat dan hiervoor verkocht kan worden. En dat dus blijkbaar dat vlees helemaal uit Zuid-Amerika halen.
Ja, vreselijk. Ik weet dat die paarden ook heel... Alleen de sterkste blijven daar over. En de rest gaat dan automatisch naar de slager. Die worden oeverloos in de ronde gejaagd en door de woestijnen gejaagd. En hoe ik aan die wijsheid kom, weet ik niet meer. Heb ik ooit eens gehoord. En eigenlijk alles wat afvalt, valt dus onderweg al af. En de rest gaat dan gewoon eigenlijk nog een ernstigere toekomst tegemoet. Heftig is dat.
Nou, het gaat ook om heel veel oude sport- en racepaarden uit de VS. Want in de Verenigde Staten mogen paarden niet geslacht worden. En om dan toch nog de laatste centen eruit te halen, worden die dieren zo 2-3 dagen op een vrachtwagen gezet naar de slachtstation in bijvoorbeeld Uruguay of Argentinië.
Ja.
En dat zijn dan ook racepaarden die bijvoorbeeld medicatie hebben gehad, die voor de consumptie verboden is. En dan vervolgens krijgen ze daar, de dag voor de slacht, krijgen ze nieuwe papieren, alsof ze zogenaamd onbekend zijn. En dan worden ze geslacht alsof het schoon vlees is. En daar is veel te weinig controle op.
Wat kunnen wij daaraan doen? Want ik denk dat heel veel mensen geen benul hebben als ze in een café zitten en ze bestellen wat bitterballen, dat deze achtergrond heeft.
Ja, het beste is denk ik vegetarische of veganistische bitterballen bestellen. Er zijn genoeg snacks die ook hartstikke lekker zijn. Er zitten dan bijvoorbeeld een mengsel van paddenstoelen in of zo. Als je dan toch heel graag vlees wil, kies dan voor biologisch en vraag er gewoon naar. Maar als je al een beetje voor kwaliteit navraag doet, dan kom je niet uit bij de allergoedkoopste paardenbitterbal.
Nee, nou even voor de luisteraar die hierin geïnteresseerd is. Jij hebt samen met Karen Soeters bij Studio Plantaardig daar een podcast over opgenomen.
Ja.
Nummer 69 is het. Hoe onze edele viervoeters in de bitterbal belanden. Dan hebben wij het in elk geval benoemd. Even kijken, even een beginnetje maken met die zweep. En nou gaat het niet om mij, maar ik heb boeken geschreven, paardenboeken, ben uitgenodigd door Applejack, dat is een van de grootste paardenwinkels in Nederland. En ik stond daar, het was Ladies Night, en dat lijkt dan allemaal leuk, met een hoop roze en gedoe. En wat mij opviel, was ten eerste dat het ontzettend druk was, het leek wel of het gratis was. En het tweede was, ik zag alleen maar zwepen over de toonbank gaan. En nou komt-ie. Zwepen met glitters. En toen dacht ik, als een zweep glitters heeft, dan mag het misschien wel. En daarna vond ik jullie verhaal en toen dacht ik, dit kan dus inderdaad niet. Maar het is het best verkochte artikel als het over paarden gaat, lijkt het wel.
Er is een enorme dissociatie aan de gang. Hè. Als kind gaan ze op paard rijden omdat ze van paarden houden. Ja. Ze willen met alle liefde voor die dieren zorgen. En vervolgens leren ze dat ze er de baas over moeten zijn. En dat ze de emoties van dat paard moeten negeren. En daar overheen moeten regeren met die zweep. En dat zit zo in die paardensport. Dat je paard continu moet vertellen wat hij moet doen. En dat je dan ook echt de leider of de baas, of hoe je het ook wilt noemen. Er zijn allemaal termen voor om het leuker te laten klinken. Hè? Van nee, je bent een natuurlijke leider, je bent niet de baas. En je spreekt hem aan op zijn gedrag, je zet hem op zijn plaats, hij moet respect voor je hebben. Er zijn een legio aan termen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat we niet die paarden belonen voor goed gedrag, maar dat we ze straffen net zolang totdat ze bepaalde dingen begrijpen en het maar in één keer goed moeten doen, anders krijgen ze ofwel eerst een waarschuwing met de sporen in de zij, of met het been, of met de stem. Maar het wordt altijd afgestraft uiteindelijk met de zweep.
Weet je wat ik nou gehoopt had, hè? Ik ben al ietsje ouder dan een kind. En ik heb zo leren paardrijden. En
ik heb zelf ook zo leren paardrijden. Ja. Dat is het erge.
Ja, dat is ook heel erg. Nou goed, daarom zeg ik het ook. Ik steek hand in eigen boezem. Maar ik heb inmiddels anders geleerd. En ik doe het ook anders. En ik had nou zo ontzettend gehoopt dat de wereld een beetje mooier was geworden om dat paard. Maar als ik jou beluister, is er nog niet heel veel veranderd.
Nou, er zijn wel gelukkig bedrijven die het beter doen. En er zijn een aantal initiatieven waar mensen echt wel meer begaan zijn met de emoties van het paard zelf. En hoe het paard zelf het beleeft om dan wel te rijden of om er iets anders mee te doen. En die opties zijn er zeker, maar het is niet de standaard. En zeker als je wat als ruiter iets ambitieuzer bent en je wilt de wedstrijdsport in, is dat eigenlijk geen optie.
Kan je nagaan. Jullie hebben gevraagd om een verbod op de paardensweep. Hoe is dat ontstaan?
Wij vragen specifiek om een verbod op het slaan met de zweep. En dat is echt ontstaan vanuit het overleg en dat we kijken van wat is nou het grootste probleem nog in die paardensport. We weten dat de dwangmiddelen, zoals andere dwangmiddelen, zoals het gebruik van bitten of bijzetteugels en opzetteugels of het vastbinden van de tong, er is ontzettend veel narigheid in die paardensport. Dat wordt nu onder de loep genomen door het ministerie. En wij vinden dat die zweep daarbij ook heel serieus genomen moet worden. Dat slaan bij geen enkel ander dier normaal is. Geen enkele andere omgang met dieren is zo gewelddadig als in die paardensport dat gebruik van de zweep. En dat willen we dus verbieden. En we begrijpen dat mensen ook subtiel kunnen communiceren als je naast een paard staat en je wijst iets aan met de zweep van hier moeten ze het voetje opzetten of zo moeten ze het voetje optillen. En dat je dat heel subtiel kunt doen. Maar er is een heel grijs gebied waarin die subtiliteit overgaat wat voor het paard een negatieve ervaring wordt, dat het een straf wordt. En heel veel paardenmensen kunnen dat niet goed beoordelen. Die zijn zo gedissocieerd, die vinden zo dat dat paard mee moet luisteren, dat het al snel toch neigt naar dwang. Dat is ontzettend lastig. En wij willen toch dat dat dus verboden wordt in het algemene gebruik, op maneges, op wedstrijden, dat het niet meer normaal is om die zweep letterlijk als stok achter de deur bij je te hebben.
Heel mooi. Een lelijk voorbeeld was natuurlijk een Olympisch ruiter, hè? Charlotte Dujardin. Ik denk zelfs de mensen die niet van paarden houden, die zullen haar gezien hebben. Die is natuurlijk enorm in opspraak gekomen doordat ze haar paard aan het slaan was tijdens een training. En niet één keer, maar wel tig keer.
Klopt,
alleen weet je wat ik zo eng vind? Nou, heeft zij de straf gekregen? Het feest was over. En wie is er recent weer gestart? Mevrouw Dujardin. Dus op een of andere manier kom je ermee weg.
Zij is ook niet de enige. Er zijn sinds de vorige Olympische Spelen, niet afgelopen keer, maar die keer daarvoor met Tokio, hebben we het bijgehouden. Zijn er 16 Olympisch ruiters veroordeeld, ofwel indirect of direct voor dierenmishandeling.
Jeetje.
Dus allemaal door, er waren maar een aantal zaken waarbij het echt ging om slaan. En dan was het slaan met de zweep of met stokken. Maar slaan tegen de benen, dat een paard hoger moet springen. Ja. Dat noem je dan weer bareren.
Ja, ik ken het.
En slaan om hem over een sloot te dwingen. Was een Australische Olympisch ruiter. Die sloeg een paard vooruit met een boomtak. Hele grote tak. Dus zo hebben ze allemaal de neiging om zodanig hun zin door te drijven. Dat paard in die topsport komt. Maar wel met de nodige dwang. En dat zit zo verweven in die sport. Dat is zo normaal. Dat is echt een cultuurverandering waar ik naartoe wil de lange termijn. En dat begint stapje voor stapje mensen uitleggen. Een paard pijn doen om je zin te krijgen is niet normaal. En je kunt het ook met een beloning zover krijgen. Als je het op de juiste manier uitlegt, met beloningen werkt. En dan wilt je paard het nog steeds niet doen. Dan weet je dus eigenlijk dat hij het dus echt niet leuk vindt om te doen. Of dat er miscommunicatie is, dat hij het niet begrijpt. Dat hij de nut van zijn oefening niet begrijpt. Als je dan toch je zin gaat doordrijven met die dwangmiddelen, zoals de zweep, dan denk ik dat we echt een brug te ver gaan qua dierenwelzijn.
Ja, ik denk het ook. Het is, ze is net verhuisd, maar Yvette van Featherlight Horsemanship. Nou, ik denk ook voor de niet-paardenmensen, dan hoor je het al. Het kan vederlicht met een paard. Zij is bezig met een paard om in die hogere dressuur te rijden met een neckrope. Dus er zit er alleen een touwtje om de hals. Geen bitten, helemaal niks. En zij laat zien dat dat kan. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Want ik denk, als je kan rijden, ja, dan zou je eigenlijk net zoals een indiaan, hè, met niks erop moeten zitten. En in gedachten je paard sturen. Maar er zijn dus gelukkig wel veranderingen. Mensen die laten zien dat het ook anders kan.
Ja, nu vind ik het wel een lastig voorbeeld. Want bij Featherlight is er dan weer wel het principe van druk. Dus door een touw te zwiepen bijvoorbeeld, creëer je ook druk. Waardoor het paard van je weg moet gaan lopen of om je heen moet gaan lopen. En dat doen ze eigenlijk op een hele slimme manier. Dus systemisch zo slim, met kleine stapjes. Maar dat het paard dan uiteindelijk toch heel gehoorzaam wordt. Dus daar is niet het principe van, we laten wat je met bijvoorbeeld met klikkertraining ziet, of meer het paarden leren om nee te zeggen, is dat ze ook echt de keuze mogen maken van, ik doe hier niet aan mee, of ik ga liever wat anders doen. En dat je ze dan dus niet op een andere manier gaat dwingen.
Okay.
En dan kun je ze belonen voor gedrag wat je wel wilt.
Maar ik denk dat dat een goede tussenstap is.
Zeker.
Er is op de website een mogelijkheid om een petitie te tekenen tegen die zweep. Ik heb het al gedaan.
Ja, dus, en ik wil echt, hoop echt dat ook als je geen paard rijdt, ondertekenen. Want het is voor die dieren ontzettend belangrijk. En als je nou wel paard rijdt en zegt, ja, maar ik heb toch gewoon die zweep nodig. En dan hoop ik dat er een zaadje is geplant van, ga daarmee spelen. Van in hoeverre is dat nou echt nodig? Ja. Kan ik misschien andere dingen doen met mijn paard die zodanig leuk vindt dat die zweep niet nodig heeft?
Nou, het is te vinden op de website Dier en Recht. Even klikken onder campagnes, daar is die te vinden. En dan is het denk ik gewoon omwille van het paard heel goed om dat te ondertekenen. Nou, dan gaan we even, we gaan er gewoon maar een beetje in vogelvlucht doorheen.
Ja, ik zou graag wat meer vertellen over die eenzaamheid, het probleem, de isolatie.
Maar ik wou even nog een stapje terug naar eenzaamheid bij een paard ontstaat omdat die vaak in een box wordt gehouden. Of vroeger in een stand, nog erger. En ja, dat hij geen contact heeft met zijn vrienden. Wat ik nu zag, dat wou ik even aan jou vragen. Want ik heb al heel lang boksen die groter zijn dan 3x3 meter. En ik zag nu dat pas vanaf 27 hier de wet iets over gaat zeggen. Dat even buiten dat we natuurlijk liever niet willen dat ze in een box staan. Maar als ze er dan even moeten staan, dat ze grotere plekken moeten hebben.
Klopt, ja. Heel veel stallen zijn eigenlijk zo klein dat het paard niet rustig languit kan gaan liggen en gaan rollen.
Precies dat.
Dat is ook een vorm van dierenmishandeling. Ja, dat die paarden zo krap staan dat ze niet relaxed kunnen bewegen.
Komt daar verbetering in 2027? Want daar zegt de pers iets over.
Kijk, ik zou willen zeggen, we gaan alle tussenwanden eruit halen en we maken er grotere boksen van met uitloop. Maar ik weet dat dit soort bedrijfstechnische verhalen duren altijd heel lang. Je ziet vaak dat mensen pas iets veranderen als het bedrijf wordt overgenomen door iemand anders. Of als ze het over een nieuwe boeg gooien. En dat is eigenlijk iets wat dan vaak wel wat langere termijn nodig heeft.
Nou, ik wilde het gewoon even noemen. Dan inderdaad die eenzaamheid. Want ik vind dat ook best wel shocking. Ik heb 3 paarden. Ik heb ook bewust niet één paard, omdat ik weet dat een paard alleen niet kan. En dat moet je ook niet willen, want het zijn kuddedieren. En nou, bij mij thuis kan ik het me niet voorstellen. Maar het is er wel degelijk. En ik zie bij mij in de buurt ook een ponnetje in zijn uppie in een weilandje rondhobbelen. Al jaren, niemand doet daar wat aan. Vertel eens, hoe staan jullie daarin, in die eenzaamheid? En waar kom je tegen?
Je hebt dus verschillende variaties erin. Dus ene is dat paard wat helemaal alleen ergens op een weiland staat, die geen fysiek contact daarmee bedoel ik. Dus die kan niet andere paarden aanraken. En paarden hebben het nodig om elkaar aan te raken rondom de schof, om elkaar te krabbelen daar, om zichzelf gerust te stellen, om de ander te verzorgen, om zelf verzorgd te worden, maar ook om te kunnen spelen. Dus om met elkaar te rennen of elkaar een beetje in de benen te bijten en dan te gaan spelen. Dat doen vooral de ruinen en hengsten. Maar sommige merries willen dat toch ook wel.
Ja.
En dat krabbelen is echt een noodzakelijke behoefte. Die heeft ieder paard. En wat je ziet als een paard helemaal alleen staat, is natuurlijk vanzelfsprekend dat hij dan dat contact niet kan hebben. Maar ook paarden die in een stal staan waar bijvoorbeeld tralies is, dan kunnen ze misschien echt alleen maar met de lip een ander paard door de tralies een heel klein beetje aanraken. Maar dat is niet waar ze de behoefte aan hebben. Dus die raken heel gefrustreerd. Die behoefte is, in de basis is het een kudde. Dus de mama's met de veulens, met een één of meerdere oudere paarden en hengsten. Of één hengst. Maar in realiteit bij ons kan dat niet.
Nee.
Maar waar ze nog steeds behoefte aan hebben, is wel die stabiele vriendschappen. Dus die vriendschappen tussen paarden, die zijn levenslang. Die willen ze het liefst, willen ze hun hele leven met dezelfde vriendinnen en vrienden een groepje vormen waar ze van op aan kunnen.
Ja, ik weet
en dan
het.
Weten ze wat ze aan elkaar hebben. Dan zullen ze ook niet agressief zijn naar elkaar. Omdat ze elkaar zo goed kennen, zorgt dat voor een veilige basis. En dat geeft heel veel rust,
ja,
bij die
maar
dieren.
Nu even, want het is niet het geval. Want anders hadden we het onderwerp eenzaamheid niet. Waar vindt dat plaats? Zijn dat sportstallen of zijn dat ook gewoon maneges?
Ik denk dat bijvoorbeeld in de winter staan heel veel paarden in boksen met die tralies of zelfs dichte muren. Dan hebben ze dus al last van die eenzaamheid. En dat gaat om, denk ik, ongeveer 70% van de bedrijven. Dat is een schatting die wij een aantal jaar geleden met onderzoek hebben gemaakt door bij maneges langs te gaan. Dan heb ik ook heel veel pensionstallen gezien. En dat vooral eigenlijk van oktober tot mei staan die paarden in boksen en lopen ze te weinig los met soortgenoten om dat kuddegedrag te vertonen. En dat is echt een heel grootschalig probleem in de sector wat ontzettend onderschat wordt. Dus naast de zielige paarden die ergens alleen in de achtertuin staan, zijn er dus ook heel veel paarden die wel kunnen kijken naar elkaar, maar niet dat krabbelen en dat spelen gewoon niet kunnen. En dat gaat deels om de sportpaarden, maar gaat zeker ook om particuliere paarden die in pensionstallen staan.
En wat kunnen jullie daaraan doen?
Wij zijn een rechtszaak begonnen vorig jaar. En daarin hebben we juist een bedrijf wat het qua verzorging eigenlijk wel goed deed. Dat was een 5-sterren manege van de FNRS. Die qua verzorging schone stallen had, genoeg voer. Dus dat was allemaal in orde. En toen hebben we ze alleen aangesproken op het feit dat die paarden niet losliepen. Dus ze kwamen één keer per week een half uurtje uit de stal als er uitgemest werd. En dan stonden ze met z'n 30 in de binnenbak. En dat was het. En dus die andere dagen hadden ze geen fysiek contact. Dus niet, ze konden elkaar niet krabbelen. Daar hebben wij een zaak van gemaakt.
Mm-hmm.
En het doel was dus dat die paarden dan minimaal iedere dag, dus dat zou voor ieder paard zouden wij willen, dat ze minimaal iedere dag op z'n allerminst 4 uur met een ander paard samenstaan. Dat heb ik zelf voor mijn eigen paarden ook. Gewoon de hele dag. Dat je die paarden zelf laat kiezen. Er zijn heel veel soorten houderijsystemen waarbij je een schuilstal met een hooirek kan combineren met een uitloop. Dus dat die paarden zelf naar binnen en buiten kunnen en samen, altijd samen kunnen staan. En dat je ze eigenlijk alleen even apart zet als ze een speciaal voer nodig hebben op de dag. En verder staan ze altijd samen. Maar goed, dat is nu niet voor elk bedrijf haalbaar. Dus dan zou dat absolute minimumnorm van 4 uur zijn. En waarom is dat dan op 4 uur uitgekomen? Ook in overleg hoor, met een aantal andere experts. Is omdat je dan nog ze buiten kan zetten zonder dat je daar bijvoorbeeld ruwvoer zoals hooi of gras hoeft te geven. Want dat is een extra stap in de verzorging. Dat als een paard langer dan 4 uur zonder eten staat, krijgt hij weer last van maagzweren.
Ja,
kan hij daar last van krijgen. Dus hij moet, iedere 4 uur moeten ze iets te kauwen hebben, te eten hebben. En dat kan ook niet iedereen realiseren buiten. Als je mij vraagt, het is een waardeloze norm als je gaat proberen 4 uur te halen.
Ja.
Maar het is beter dan wat ze nu hebben. Want nu hebben ze dus sommige paarden helemaal niks. Ik vond het een, eigenlijk in die rechtszaak, ik was verbaasd, we zaten met 3 rechters. Die waren supergoed geïnformeerd. En die stelde ons in het gelijk. En onze zaak ging dan niet specifiek tegen die manege, maar tegen dat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die moest handhaven daarop.
Ja.
En dat hebben ze geweigerd. Zij zeiden, ja, die paarden zijn goed verzorgd, er is toch niks mis. Konden wij ons punt maken? Ja, die eenzaamheid is ook een probleem. We zijn in het gelijk gesteld, maar vervolgens merk je dat de sector allemaal rare sprongen maakt om daar toch dus in hoger beroep weer tegenin te gaan, om aan te geven dat dat nog niet kan in de praktijk.
Weet
dat vind ik heel schandalig, hoor, dat mensen die dus zeggen ik hou van mijn paarden, daar zit een groepje in die besturen van de overkoepelende organisaties. Er zijn een aantal mensen die zijn het eigenlijk met ons eens en die willen dit ook gewoon. En er zit een aantal van de oude garde, noem ik het maar, die zijn gewoon aan het dwarsbomen en die willen dat alles zo blijft, omdat of zij er gewoon commercieel voordeel bij hebben.
Ja, ik hoor wat je zegt. We hebben het benoemd. Ja, nou hebben we nog een heleboel dingen om te bespreken, Sarah. Maar wat me misschien even goed leek om te melden, dat er een gids voor goede praktijken bestaat over het paardenwelzijn. En volgens mij houden jullie daar de vinger aan de pols. Klopt dat?
Ja, dat klopt zeker. Wij houden die in de gaten, de vorige twee edities en een nieuwe editie. Voor de nieuwe editie zijn wij voor het allereerst gevraagd om feedback te geven. Dat heb ik samen met de dierenbescherming gedaan. We waren het er over eens wat er allemaal moet veranderen. Een van de voorbeelden is dat die paarden minstens 4 uur uit de stal moeten komen met een soortgenoot om vrije beweging te krijgen, om los te lopen. En een ander voorbeeld was bijvoorbeeld het afspenen, het weghalen bij de moeder, om dat niet op 4 maanden al toe te staan, maar pas na 6 maanden. Dat is nog steeds heel jong, zo'n babyveulen. Maar goed, dat soort dingen hebben wij dan ingebracht. En wat je daar ook weer ziet, helaas super frustrerend, is dat er heel veel omheen gepraat wordt, maar in de kern verandert het gewoon niet. Ze zeggen gewoon nog steeds dat het goed genoeg is als je een ander paard ziet en als hij waar mogelijk 15 minuten tot 30 minuten die vrije beweging krijgt. En er zitten gewoon mensen achter dat systeem. Ik word daar echt kwaad om. Dan denk ik, een stel rotte appels, die houden het zoals het is. En dat is heel destructief voor de sector zelf ook. Want hun imago gaat eraan. En ik denk dat sommigen weten dat wel. Die weten van, nou, als wij die verandering niet zelf brengen, dan komt dat dus van hogere hand. Dan moet de overheid ingrijpen. Daar zetten wij als dierenrecht ons echt voor in. Want we zien dat het vanuit de sector zelf niet gebeurt. Keer op keer bagatelliseren ze de problemen.
Toch voel ik, en het is misschien gek dat ik het even zo zeg, maar dat is ook een gevoeletje, dat er wel iets gaande is. En natuurlijk, ik hoor wat je zegt. En nou, er zijn ook mensen die zitten gewoon heel star in hun dingetje en die willen het allemaal niet horen. Maar ik merk het wel. Ik zie het ook. En het gaat veel te langzaam. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar er zijn wel dingen die aan het veranderen zijn. Even voor de mensen die willen weten hoe het zou mogen moeten, zullen we maar zeggen. De gids voor goede praktijken, kun je die downloaden ergens?
Zeker, die kan je downloaden als je erop googelt. Hij staat op de website denk ik van de KNS, van de FNRS, maar ook van de overheid. En daar staan de adviezen in. Er staat wel een verbeterd verhaal bijvoorbeeld over paardenvoeding. Dat is geschreven door een mevrouw die daar echt wel heel veel verstand van heeft. Ik kan even zo snel niet op haar naam komen. Er zitten een aantal heel goede adviezen in. Het probleem is het zou de invulling van de wet moeten zijn, van de wet dieren. Ja. En als wij dan heel strikt gaan kijken van wat hebben wij met die rechtszaak bereikt, waar we al ons gelijk hebben gehad over het voorkomen van eenzaamheid bij paarden, en dat wordt dan niet meegenomen in zo'n nieuwe gids, en dan gaan ze toch eigenlijk, gooien ze de kont in de krip wat betreft het sociale gedrag. Het grootste probleem in die paardensector is het gebrek aan sociale, stabiele relaties tussen die paarden. En dan vervolgens zetten ze dat er niet in. Terwijl daarvoor die rechtszaak al gewonnen was door ons. Dus dan, daar komt gewoon dus nog een vervolg uiteraard. Hè, dat hoge beroep, dat komt allemaal nog. Nou, dan hebben we dus alweer een verouderde gids van goede praktijken. Voordat die dan weer vernieuwd is met het correcte advies, ben je zo weer 3-4 jaar verder. En dat vind ik, je hoort het, daar word ik wel boos over.
Ja,
maar
het gaat niet snel genoeg.
Natuurlijk zijn er ook heel veel mensen die, zoals jij en ik, die gewoon zorgen dat hun paard samenstaat. En je hoeft er niet per se zelf 3 of 8 te kopen. Je kunt ook een paard bij een pensioenstal zetten waar die kuddes gewoon op een goede manier beheerd worden. Dan ben je ook verzekerd van dat jouw paard wel aan zijn sociale gedrag komt.
Absoluut. Nou, even de kernpunten. Het gaat over voeding, huisvesting en leefomgeving, licht en bescherming. Want het gaat natuurlijk soms ook over roofdieren, weersinvloed. Het kan heel erg heet zijn, heel erg koud. sociaal contact, beweging en gezondheid en verzorging. Oh, ja. Omgang en training ook nog. Dus voor ieder die denkt van, doe ik het allemaal wel goed? En dan hebben we nu net even gezegd wat er ook nog aan ontbreekt. Nou, kijk even op het internet. Nu dacht ik van, wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk nog de korte baan, de draverijen.
Klopt.
Maar we hebben ook bijvoorbeeld de jumping. En daar zat ik even naar te kijken. Ik ging vroeger altijd met waanzinnig veel plezier naar de jumping.
In Amsterdam? Of bedoel je algemeen?
Nee, de jumping in Amsterdam. Maar ook eigenlijk naar een gemiddeld concours.
Ja.
En ik moet zeggen dat, ja, er zal wel iets met mij aan de hand zijn, maar ik heb de lol er een beetje af. Ik zie daar bij inrijringen dat het nogal hardhandig aan toe gaat. En nou ja, ik zie een heleboel eigenlijk waar ik niet gelukkig van word. Dus ik ga eigenlijk nooit meer naar die jumping. Terwijl dat vroeger een feest was. Want toen ik jouw verhaal doornam, dacht ik, oh ja, de jumping, dat deed ik ook.
Ja, dat daar ook weer dissociatie ziet. Mensen herkennen soms niet de gezichtsuitdrukkingen van paarden. Dus aan het gezicht van een paard kan je zien of die gelukkig is of niet.
Ja.
Bijvoorbeeld een opgetrokken neus met een rimpeltje boven de neusgaten. Dat geeft aan dat een paard gefrustreerd is over iets. Als hij zich zo zijn hoofd zijn tijdje in die houding houdt. Een rimpel boven de ogen geeft aan dat hij bijvoorbeeld angstig is. Of dat hij
zich zorgen
ergens
maakt.
Over nadenkt. Ja. Dat hij stress heeft. En dat kan je allemaal echt wetenschappelijk beoordelen. Maar als je daarop gaat letten, en je ziet dan op zo'n wedstrijd die paarden lopen die continu stress of pijn laten zien, dan is het helemaal niet meer mooi om naar te kijken. Dat heb ik zelf ook echt een moment gehad. Want vroeger ging ik heel graag ernaartoe. Want het is ook een sociale activiteit. Je spreekt mensen die je graag mag. Je vindt de paarden mooi. Je vindt het spectaculair. Maar als je naar de details gaat kijken van wat die paarden laten zien, en je gaat echt kijken van hoe is dit voor het paard zelf. Hè, die gaat op de vrachtwagen. Die is op een vreemd terrein een paar dagen. Die moet dus uit zijn vertrouwde kudde. Die moet die dingen doen op dat moment. Want als hij daaraan twijfelt, dan volgt er dus wel dwang. Dus het is echt wel zo getraind dat hij die keuze niet meer beseft of gewoon niet heeft. En dan moet hij dat dus ook leveren. En dat is denk ik echt wel zodanig onnatuurlijk. En het geeft zo'n groot risico dat mensen die grens van dat paardenwelzijn opzoeken of overschrijden, dat je daar echt niet meer naartoe moet willen.
Nee, nou goed, dat hebben we ook even genoemd. Ja, de draverijen. Hetzelfde verhaal.
En daar hoef je niet eens naar de details te kijken, want daar wordt gewoon de tong vastgebonden of een dop in de oren gestopt, zodat ze het geluid niet horen. Maar dan, vlak voor de finish, wordt die dop eruit getrokken.
Zodat
het paard nog even
schrikt,
nog even extra hard gaat draven. Nou, daar, volgens mij hoef je daarvoor geen paardenkennis te hebben om te weten hoe stressvol en vervelend dat voor die dieren is.
Ik ben blij dat we een tipje van de sluier hebben opgelicht. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Maar ik denk dat dit al heel belangrijk is. Ik hoop gewoon dat bij de luisteraar er in elk geval iets blijft hangen dat op het moment dat je even nadenkt. Het tweede is eigenlijk, voordat je überhaupt mag paardrijden, lijkt het me een veel beter plan dat we dat paard binnenste buiten keren. Dat je lichaamstaal leert van een paard. Misschien is dat dus een goede om te starten voordat je er überhaupt op gaat zitten.
Wij hebben op de website nu ook, als je bij de Eenzame Zweep campagne kijkt en je gaat iets naar beneden op de website, staat er een kopje dus over een positieve omgang met paarden. En daarin hebben we een heel aantal links verwerkt waarbij we aanraden om je daarin te verdiepen, omdat je dan op een positieve manier kan omgaan met de paarden. En dat is ook heel leuk voor meiden die bijvoorbeeld naar een manege gaan en daar toch wel gevoelig voor zijn. Dat je, of als je je eigen paard toch op een andere manier wilt bekijken, denk ik dat dat een heel goed begin is. Dus het kan anders.
Ja, maar het moet ook anders.
Want sommigen leren 10 jaar lang zitten zo paardrijden om op een bepaald niveau te komen. Ja, als je bij wijze van spreken 10 jaar lang in die alternatieve methode had verdiept, dan had je al zonder hoofdstel door het bos gereden op een paard.
Dus dat klopt helemaal. Sarah, we zitten door de tijd heen.
Anders, maar niet moeilijker.
Nee, dat is zo. Ik wil jou heel graag bedanken voor je verhaal.
Dank je wel hiervoor.
Dank je wel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6... het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM. Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.